enkele mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat volgende week zondag een extra collecte zal worden gehouden die bestemd is voor de zending. En de tweede mededeling heeft betrekking op de huisbezoeken. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn op maandagavond. K. Kolle, Prins Bernhardlaan en M. van der Slik, ook aan de Prins Bernhardlaan. En op woensdagavond M. Dorrestein, Steneweg, D.W. Kiewiet, Friesostraat. En ook op woensdagavond W.J. van Dis, Margrietstraat en M.K. van Eck, Bernhardlaan. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 146, de versen 5 en 6. 146, de versen 5 en 6. Het is de Heere die het recht der armen der verdrukten gelden doet. En het zesde vers is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. 5 en 6 van Psalm 146. Belijdenis met de kerk van alle eeuwen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Waarna we zingen uit Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel
Wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in de eerste brief van de apostel Petrus. Het eerste hoofdstuk, de versen 13 tot en met 25. We noemen nu 1 Petrus 1, de versen 13 tot en met 25. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van psalm 85, het derde vers. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Petrus 1, te beginnen bij vers 13. Daarom, opschortende de lenden uws verstands en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is. Zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover de schriftlezing. We willen met Gods hulp nadenken over twee versen uit dit gedeelte wat u voorgelezen is. Namelijk de versen 18 en 19 van 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 vers 18 en 19, waar we het woord van God lezen, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van onbestraffelijk en onbevlekt lam. En in het licht van deze woorden willen we ook onze belijdenis lezen. Zoals u weet zijn we toegekomen aan de eerste zondag, de eerste vraag en het eerste antwoord. Vorige week hebben we een begin gemaakt met de behandeling van dit gedeelte en we willen nu verder gaan. Ik lees eerst het gedeelte wat we vorige week samen overdacht hebben en daarna het gedeelte wat wij vanavond willen behandelen. Vraag 1 van de catechismus wordt het volgende gevraagd. Wat is uw enige troost beide in leven en sterven? En dan zegt het antwoord dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. En hier stopten we de vorige week. We zullen nu het volgende gedeelte overdenken. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Tot zover. Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed en vragen we de Heere om zijn zegen. Eeuwig en volzalige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij naderen voor uw heilig aangezicht, om u te smeken of u aan ons denken wilt, en in ons midden zijn wilt met uw woord en met uw geest. Heren, wanneer we vanavond in deze dienst tot u naderen, dan kan het alleen in het besef van onze diepe onwaardigheid, en van onze hemelhoge schuld. Geef dat dat ook zo in ons hart mag leven. Dat wij verbroken van hart en verslagen van geest tot u naderen. Want u bent de volzalige God. U bent te rein van ogen dan dat u het kwade zou zien. Voor u bedekken zelfs de engelen hun aangezicht. Als zij uw lof zingen in de eeuwige heerlijkheid. En als wij dan tot u naderen, hoe zouden wij dan ons diep verootmoedigen moeten voor u? Want wij zijn nietige schepselen, wij zijn schuldige zondaar. Heere, treed niet met ons in het gericht. Maar wil u uit vrije genade aan het bloed van de Heere Jezus Christus gedenken. En wil gij ons in dat bloed van Christus aanzien en opzoeken. Heere, wil dan zelf in ons midden werken met uw geest en met uw woord. Laat het woord van vanavond, wat we vanuit uw woord en ook in het licht van onze belijdenis overdenken. Laat dat woord een woord mogen zijn gesproken op de juiste tijd. Zodat zondaarsharten daardoor getroffen mogen worden. En we voor het eerst gaan zien wat een hoge prijs betaald moest worden. Om zondaren te verlossen van zonde, dood en Satan. Heren, dat we in dat licht iets mogen beseffen vanavond. Hoe ernstig u de zonde aanrekent. Dat u niet licht over de zonde heen gaat. Opdat wij diep een schuldbesef mogen bouwen. En mogen erkennen dat wij zondaar zijn. Dat wij de zaligheid niet verdienen. En mogen pleiten op genade alleen. Heere, zou u ons dat willen leren? Want ons hart is zo gesloten voor deze dingen. Zo hard. Zo ongevoelig. Zo zelfzuchtig. We leven zo gemakkelijk door. Onder de ernstigste prediking. Onder de scherpste prediking. Onder de lieflijkste prediking. Maar wil u ons vanavond sterk worden? En vanuit dat grote evangelie van vrije genade, onze harten breken en richten op u. Ons onrustig maken, totdat ons hart rust vindt bij u. Wilt gij ook, o Heere, gedenken aan hen die u zoeken? Die bij zichzelf niets ontdekken kunnen wat u behagen kan. Maar die toch diep op de bodem van hun hart een verlangen kennen om u te mogen vrezen. Heere, wil u hen vanavond onderwijzen. En wil u vanuit uw woord laten zien dat er nu bij hun niets te vinden is. Dat ze ook nergens iets goeds bij zichzelf ooit zullen ontdekken. Neem alles maar af wat uw genade in de weg staat. Maar verheerlijk uw gunst, Heere. En laat zien dat nu bij u alleen hoop en verwachting. Bij u alleen vrede. En genade te verkrijgen is. En dat alleen om het bloed van de Heere Jezus Christus. O leer armen en verslagenen van hart. Hun heil buiten zichzelf in Christus Jezus zoeken. En in hem het heil vinden. Heere, zou u dat willen doen? Wil ook aan uw kinderen denken. Die iets van die genade heel persoonlijk in hun hart mochten ervaren. Wil u uw volk leiden, Heren? Wil u geven dat uw kinderen, ook de kinderen die soms zo ver staan, ook de kinderen die zichzelf soms nergens bij kunnen scharen, zou u ze verder willen brengen in de kennis van u, in de kennis van zichzelf en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Ja, zou u uw volk willen oefenen in de kennis van hem, van dat lam dat onbestraffelijk en smetteloos zichzelf heeft opgeofferd. Heere, zegen, zegen uw volk. Opdat zij in u de rust en de vrede voor hun ziel mogen vinden. En opdat ze de vastheid en de zekerheid bij u mogen vinden. O, neem dan alle vermeende zekerheden maar weg. Neem alles wat van ons is en alles wat van de mens is weg. En verheerlijk uw vrije gunst. Het werk van die dierbare borg en zalig maken. Heere, wil u zo aan ons allen denken. U weet wat wij nodig hebben. U kent onze geestelijke noden. U weet wat er geestelijk bij ons aan ontbreekt. Zou u, Heere, ons vanuit uw woord dat willen schenken wat wij zo heel persoonlijk nodig hebben. En vanuit uw woord en door uw geest ons vanavond onderwijs willen geven. Denk aan de gehele gemeente. Wil krachtig onder ons werken. Laat ook de prediking van uw woord en van het oude belijden in onze catechismes zegen mogen meedragen en vrucht mogen voortbrengen in de harten en levens van jongeren en van ouderen. Leer bijzonder ook onder onze jonge mensen, onder onze kinderen, uw naam vrezen. En wil u geven, Heere, dat ook jonge harten getroffen en verbroken mogen worden. En u gaan zoeken. En het bij u alleen mogen vinden. Wil u geven dat alles wat ons van uw woord kan afbrengen. Wat jongeren en ouderen van uw woord kan wegzuigen. Verhinderd mag worden en tegengehouden. Heere, toon het dat u de machtige bent. Dat u door uw bloed Satan heerschappij verbroken hebt. Dat u zijn bedriegelijke heerschappij brak. Zijn dwingende heerschappij. Zijn verslavende heerschappij. En dat u de machtige bent. We zien het rondom ons heen hoe machtig die heerschappij is. Maar we bidden het, Heere. We smeken het uit genade. Toon uw gezag. En toon uw macht en heerlijkheid. Doe het om uw naams wil. En laat ook in een wereld vol verwarring, te midden van een tijd geest die van u wegtrekt en van u afdrijft, dat wij met onze kinderen bij uw woord en onder uw woord bewaard mogen worden. Breng ook hen terug die ver weggedwaald zijn. Wil u, Heere, geven dat de jongeren onder ons uit onze gezinnen of families, die niet meer onder uw woord komen en geen behoefte meer hebben aan de prediking van uw evangelie, dat u ze te sterk mag worden en dat u het oude woord wat ze vroeger geleerd hebben terug mag brengen in hun hart. En dat woord zo op hun hart bindt dat ze het niet meer kwijtraken en gaan zoeken naar u en naar uw woord, wederkeren tot u en tot uw woord. En waar onze woorden zo arm zijn en leeg zijn, waar mensenwoorden ze niet meer kunnen vermurwen, Heere, wil u het doen door de kracht van uw genade. Denk, Heere, aan heel uw koninkrijk. Zegen onze kerken. Wil u werken in onze kerken. En laat ook binnen onze kerken dat werk van uw genade zichtbaar en hoorbaar mogen worden. Ja, wil u de kerken in ons vaderland, te midden van alle verwarring en verscheurdheid die er ook kerkelijk onder ons is, nog bouwen. Niet met ons doen naar onze kerkelijke, gemeentelijke en ambtelijke zonde, maar zou u uw werk willen verheerlijken, behoud het in het leven in het midden der jaren. Heere, wil u geven dat uw koninkrijk over deze wereld mag komen. Breid het uit in het westen, in Noord-Amerika, maar ook in andere gebieden van deze wereld, vaak verduisterd in bijgeloof of ongeloof. Wil u de zendingsgebieden op de zendingsgebieden uw woord doen komen en met kracht het evangelie zegenen aan de harten van hen die van u gescheiden waren. Wil u geven dat zendingswerkers door uw kracht ontvangen mogen, ook op eenzame posten, sterkte van uw woord en de hulp van uw genade mogen ervaren. Denk aan de verkondiging van het evangelie onder Israël. Heere, wil u geven dat het Joodse volk de minden om der vaderen wil, het woord van uw genade mogen horen, en dat het door mag dringen, gezegend mag worden aan hun harten, dat er alleen door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reiniging is van alle zonden. O God, maak hen dat heel persoonlijk bekend, en zegen daartoe alle werk wat onder hen gedaan wordt. We smeken u voor allen die vervolgd worden omwille van het woord en omwille van de waarheid. Wil u, waar verdrukking heerst in deze wereld, onzekere maatschappelijke of politieke omstandigheden waaronder de kerk kan zuchten, Heere, geef dat uw volk versterkt mag worden en uw koninkrijk wordt uitgebreid. En ook onder de moeilijkste omstandigheden, gevangenschap en verdriet, wil u uw hulp schenken en de kerk in de verdrukking zegenen van boven. We smeken u, Heere, wil u bijzonder zijn met ons, ook als land en als volk. We hebben daarin zoveel van u te vragen en bidden of u zelf onze regering en ons vorstenhuis wilt gedenken. Maar ook ons Nederland niet voorbij wil gaan. Heere, zou u midden onder ons volk waar zoveel afval is en zoveel verval is. Een herleving willen schenken. Een reformatie. Opdat mensen terugkeren tot u. En gaan zoeken naar het brood des levens. Naar het bloed der verzoening. Heere, wij kunnen dat niet maken. Wij kunnen dat niet bewerken. Maar u bent het toch. Die reformatie schenken kunt, harten kunt vernieuwen. O, zou u dat onder ons volk willen doen. En zou u willen geven dat er een herleving mag komen van de vrezen van uw naam. En van de kennis van uw werk en van uw wegen. Van de kennis van dat bloed dat alleen behouden kan. Het bloed van Jezus Christus. Heere, geef ons land, ons volk, ons vorstenhuis, onze regering niet over aan de nacht die we zelf kiezen en gekozen hebben. Geef ons niet over aan het woeden van de heerschappij der duisternis. Maar behoud ons, Heere der legermachten. Behoud ons door het bloed van hem. En bedek ons met dat bloed. Besprenkel ons hart en ons leven met dat bloed. Heere, wil u dat schenken aan ons en aan onze kinderen. We vragen het niet, omdat wij daar enige verdiensten voor kunnen aanvoeren. Maar we pleiten op het bloed van Christus alleen. Op uw naam alleen. Op uw verbond alleen. Uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 40, het vierde en het achtste vers. Psalm 40, de versen 4 en 8. Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. En het achtste, verheug het volk, verblijd hen allen heren die naar u zoeken te elken stond. 4 en 8 van Psalm 40. Aan het einde van de prediking na het amen willen we zingen uit Psalm 103, het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wilt gadeslaan. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonde weggedaan. Het is het zesde vers van Psalm 103 aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, we weten allemaal dat het, als je een huis bouwt van geweldige betekenis is, dat de fundering goed is. Want als die fundering niet solide is, dan zal er met dat huis heel wat kunnen gebeuren. Het zal gebreken gaan vertonen. En het zal, als er niets aan gedaan wordt, zeker geen lang leven beschoren zijn. Dat wordt heel duidelijk gemaakt in de Bijbel aan de hand van de gelijkenis van de twee bouwers. Die gelijkenis vindt u aan het slot van de bergrede, Matthäus 7. We lezen dat een van die twee bouwers niet veel aandacht schonk aan de fundering van het huis dat hij maakte. Hij bouwde zijn huis op het zand. Maar toen de watervloed kwam en de regen neerstroomde, toen begon dat zand onder dat huis te werken. En in een ogenblik stortte dat huis ineen. En de val van dat huis was zeer groot. Maar die andere bouwer, die had juist heel veel oog voor de fundering. Hij lette er met alle aandacht op dat er een fundering zou komen die zou houden, die betrouwbaar zou blijken. Hij groef totdat hij bij de rotsbodem kwam. En die vaste rots werd de fundering voor zijn huis. En toen stormvloed kwam en de regenstromen neerdruisten, toen stortte zijn huis niet in, want het was op de rots gebouwd. Kijk, juist in deze gelijkenis wordt ons heel duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om een betrouwbare geestelijke fundering te hebben. Want wij hebben een vaste, betrouwbare fundering nodig voor ons heil. Niet iedere fundering zal het houden als we staan voor het aangezicht van de rechter van hemel en aarde. Of om de taal van onze catechismus te gebruiken, niet iedere troost, iedere willekeurige troost zal ons sterken in de dag van het oordeel. Wij moeten die enige troost kennen. Een troost die rust op een betrouwbaar en vast fundament. En het enige fundament dat vast en zeker is, is de rots der eeuwen, Jezus Christus. Zo staat het ook in onze catechismus, als we nadenken over de fundering van de enige troost. Dat is het thema van de prediking van vanavond, de fundering van de enige troost. Ten eerste is die gefundeerd op de voldoening van Christus. Want we lezen in de catechismus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En ten tweede is ze gefundeerd in de verlossing door Christus. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. De fundering van de enige troost. Ze is gefundeerd in de voldoening door Christus. En ten tweede in de verlossing door Christus. Vorige week hebben we bij het begin van dit heel bekende gedeelte van onze Heidelberger stilgestaan. En gezien wat nu eigenlijk naar het woord van God de enige troost is. Die enige troost bestaat niet in een gelukkig gevoel dat ik alle schatten van deze wereld bezit. Ze bestaat ook niet in een gelukkig gevoel dat al mijn verlangens vervuld worden. Of dat ik allerlei tijdelijke zegeningen uit de hand van de Heere ontvangen heb. Nee, de enige troost in het licht van de Bijbel is niet meer of niet minder dan dat ik van eigenaar verander. Dat ik met lichaam en ziel niet meer van mezelf ben. Niet meer mijn eigen meester ben. Maar het eigendom geworden ben van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Zoals al aangeduid, dat betekent dat wij van eigenaar moeten veranderen. Want wij zijn van nature niet het eigendom van Christus. Zoals we geboren zijn, zijn we zonder God en zonder Christus. En hebben we geen hoop en geen troost in de wereld. Dat komt omdat we gevallen zijn. En sinds de val leven onder de heerschappij van de zonde en van Satan. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt ergens dat we door de zonde onze hele natuur verdorven hebben. En ons schuldig gemaakt hebben aan de lichamelijke en geestelijke dood. Dat betekent het zondaar zijn. Onze hele natuur is verdorven. En we zijn schuldig aan de lichamelijke en geestelijke dood. En zolang we onder die heerschappij leven, is er geen sprake van de enige troost. Wij moeten uit die heerschappij verlost worden. Wij moeten van eigenaar veranderen. Uit die heerschappij verlost overgaan en het eigendom worden van de Heere Jezus Christus. Ja, zegt u, maar hoe is dat dan mogelijk? Hoe is het mogelijk dat een zondaar die zijn eigen meester is of beter... die onder de heerschappij van Satan is, dat hij het eigendom wordt van Jezus Christus. Wel, zegt onze catechismus, dat is alleen mogelijk wanneer voor ons een prijs betaald wordt. Want er staat hier dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Bij dat veranderen van eigenaar gaat het er dus om dat er voor mijn zonde betaald wordt. Er moet voor mijn zonde betaald worden. En dat beeld wat u ook in het gedeelte vindt wat u voorgelezen is, is het beeld van een slaaf. Een slaaf op die oude Oosterse slavenmarkt. Die nu op de slavenmarkt te koop wordt aangeboden en op die slavenmarkt van eigenaar verandert. Dat gebeurde in het Oude Oosten herhaaldelijk. Dan werd op die Romeinse slavenmarkt zo'n slaaf te koop aangeboden en de hoogste bieder die kon er op rekenen dat die slaaf zijn eigendom werd. Maar vergeet het niet. Die rijke heer die kon veel bieden voor die slaaf. Maar hij werd pas werkelijk zijn eigendom. De eigendomspapieren werden pas overgeschreven. Als hij de prijs ten volle betaald had. Als hij tot de laatste penning toe. Het geld had neergeteld dat hij voor die slaaf had geboden. Zo was het oudtijds op de slavenmarkt. Zo is het ook nodig in geestelijk opzicht. Wij zijn, zegt de Bijbel in alle duidelijkheid, slaven van zonde en Satan. En er moet een prijs betaald worden om ons uit de handen van die oude eigenaar los te kopen. Wat is die prijs? Onze tekst zegt het zo mooi. Die prijs die bestaat niet, zegt Petrus... in vergankelijke dingen, zilver of goud. Hij zegt tegen de christenen aan wie hij schrijft, ge zijt niet losgekocht door dat soort geld of door dat soort prijs. Maar de prijs bestaat in het dierbare bloed van Jezus Christus. Niet met vergankelijke dingen, zegt de apostel Petrus, zijt ge verlost. Dat betekent dat geen enkel aards bezit, of geen enkel aards gedoe ooit voor onze zonde kan betalen. ooit het middel kan zijn waardoor wij uit de macht van de zonde kunnen worden losgekocht. Wij kunnen onszelf niet bevrijden door alle schatten van de wereld. U kent misschien die oude geschiedenis. Het is een legende. Van de jongeling die de wereld veroverde. Alexander de Grote. Die op heel jonge leeftijd, ik meen 2 of 33 jaar was hij maar, overleed na een heftige koorts. En tijdens zijn ziekte zou hij gezegd hebben dat wanneer hij overleed, dat hij dan op een baar gelegd wilde worden en ten grave gedragen wilde worden met een kleed bedekt. Maar dat aan weerszijde van die baar zijn lege handen naar buiten zouden steken. Hij had de hele wereld veroverd in enkele jaren tijd, van Griekenland tot India. En van de delen van Rusland tot diep in Afrika. Maar toen hij het graf, de dood voor zich zag, liet hij het aan zijn raadsheren weten, lege handen. De hele wereld baat me niet als ik sterven moet. Voelde hij iets aan van de leegte en het holle van het aardse bezit? Het is inderdaad zo, al bezaten we de hele wereld, we zouden met de eigendommen die in deze wereld te vinden zijn, onze ziel niet kunnen bevrijden. Het betekent ook, we zouden met onze eigen godsdienstige verrichtingen onze ziel niet kunnen loskopen. Maarten Luther heeft in het klooster geprobeerd om door goede werken God te behagen, God de prijs te betalen, maar het was nooit genoeg, nooit genoeg. Onze tranen kunnen ons niet loskopen. Die prijs der zielen, dat rantsoen, kan met tranen of met goede voornemens of met goede gedachten niet betaald worden. De psalmdichter zegt het. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Dat betekent dat wij met onze menselijke gedachten, woorden, werken, voornemens, tranen, bevindingen of wat dan ook, onszelf niet kunnen bevrijden uit de macht van zonde, van dood en van duisternis. Want alle dingen van deze wereld en alle dingen van uw eigen leven, dat zijn vergankelijke dingen. Dat zijn dingen die uiteindelijk vergankelijk zijn. En met zo'n prijs is God niet tevreden. Enige prijs waarmee slaven van de zonde kunnen worden losgekocht, is inderdaad met een onvergankelijke prijs. Met het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Dat is de enige prijs waarmee God tevreden is. En de enige prijs waardoor mensen losgekocht kunnen worden uit de heerschappij van de duisternis, van de zonde en van de dood. En kunnen overgaan in het koninkrijk van Gods licht. Dat is dus de enige prijs. Het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat bloed is dus een betaalmiddel, een betaalsom. Dat bloed, dat moest betaald worden. Door de zonde niet. We zijn slaven, eigendom geworden van zonde en van Satan. Nou, dan zal die prijs misschien aan Satan betaald worden. Maar zo is het niet. Christus heeft de prijs van zijn dierbaar bloed niet aan Satan betaald. Want die prijs van het bloed van de Heere Jezus, dat is veel te kostbaar om het te verspillen aan de vorst der duisternis. Satan krijgt er niets van. Bovendien, en onthoud dat goed, wij staan niet bij Satan in de schuld. De Bijbel laat duidelijk zien dat wij bij God in de schuld staan. Zonde betekent schuld bij God. En al die zonden vormen een eindeloos schuldenregister, rode cijfers, die wij bij God hebben. En vandaar dat de prijs voor die schuld, de prijs voor die zonde betaald moet worden aan God. Omdat we bij God in de schuld staan. Verstaan we dat ook? Ook heel persoonlijk? Dat zonde betekent dat we bij God in de schuld staan. Denkt u daar wel eens aan? Denk jij daar wel eens aan, jongen of meisje in de kerk? Wanneer je zondige gedachten koestert of iets doet wat tegen de wil en de wet van de Heere ingaat. Ja, dan voelen we ons soms toch wel wat akelig. We voelen in ons geweten dat het niet goed is. Wanneer je tenminste nog een geweten hebt wat spreekt. Ja, dan heb je toch wel eens een hekel aan om de zonde te doen. Want het geeft je zo'n ongelukkig, zo'n ontevreden gevoel. Maar voor heel veel mensen is dat het enige wat de zonde bij hen wakker roept. Soms een wat ontevreden, ongelukkig gevoel. Komt niet dieper. Komt niet verder. Kijk, zonde is niet alleen erg omdat het een ongelukkig gevoel brengt. Zonde is zo verschrikkelijk omdat het opstand tegen God is. Omdat het zonde tegen de heilige, tegen de volmaakte God is. Zonde tegen de God die goed en genadig is. En als we dat gaan zien, dan is de zonde niet alleen maar erg omdat we daar een akelig gevoel van overhouden. Maar dan is de zonde zo erg omdat we God bedroeven en vertoornen. En omdat we door de zonde bij God in de schuld staan. En als we zo zondaar voor God worden, gaan zien dat we God bedroefd en vertoornd hebben door onze schuld en door onze ongerechtigheid. Ja, dan gaan we zien dat er nu betaald moet worden. Die schuld moet betaald worden, want dat eist God. Je gaat misschien inzien dat je zelf die schuld niet kunt betalen. Niet met goede bedoelingen, niet met gerechtigheden. Want onze gerechtigheden, zegt de profeet Jesaja, zijn een wegwerpelijk kleed. Weggeworpen lorren gelijk. Nee, zo kunnen we niet betalen. God kan alleen tevreden zijn. God kan alleen de schuld vergeven als de prijs van het bloed van de Heere Jezus, het bloed van zijn Zoon, aan hem betaald wordt. Kijk, en dat heeft Christus Jezus nu willen doen voor al zijn volk en voor heel zijn kerk. Heeft hij de prijs betaald, de prijs van zijn dierbaar bloed. Hij heeft die prijs betaald aan de beledigde majesteit van God. Want zo zegt de schrift dat hij zich goden onstraffelijk heeft opgeofferd. En zoals het staat in de lofzang uit het boek van de Openbaring. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Dat betekent dat Christus aan God die prijs van het offer betaald heeft. En dan moeten we nog even onderstrepen, zoals dat staat in onze catechismus, dat Christus die prijs volkomen betaald heeft. Daar ontbreekt niets, maar dan ook niets aan. Als mensen proberen voor hun eigen zonde te boeten, denk maar aan Maarten Luther, die probeerde te boeten voor zijn eigen zonden in het klooster. Denk maar aan mensen die probeerden hun eigen gerechtigheid op te bouwen. Als wij proberen voor onze schuld te betalen, dan is die betaling altijd tekort, altijd onvoldoende. Maar Christus heeft voor de schuld van zijn volk volkomen betaald. Volledig. Tot de laatste penning toe. Dat wordt telkens en telkens opnieuw in de Bijbel bevestigd. Want Christus heeft alles volbracht. Dat betekent dat hij volledig aan de eisen van God de Vader heeft beantwoord. Hij heeft volledig de wil van God vervuld. O, dat was voor zijn diepgevoelige menselijke ziel ondraaglijk. We zien hem worstelen in Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker, de beker van het lijden, aan mij voorbij gaan. maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij onderwierp zich aan de wil van de Vader. Hij heeft het werk wat God hem opdroeg volkomen gedaan. De prijs betaald tot de laatste penning. Er ontbreekt aan het werk van Christus niets. En toen hij zei het is volbracht. Toen sprak hij de waarheid. Het was volkomen volbracht. Er ontbrak niets aan. Dat is iets waar we maar veel over moeten nadenken. Dat Christus alles betaald heeft. Volkomen volbracht heeft. Alle eisen van God de Vader zijn door hem vervuld. Wij kunnen soms zeggen dat wij het werk gedaan hebben. Terwijl we heel duidelijk weten. Dat we liegen. Kinderen soms in huis. Moeder zegt voordat je weggaat moet je eerst je kamer opruimen. Maar je hebt er geen zin in, je bent lui. En hier een duw en daar schuif je wat recht. En je komt van de trap af en je zegt, het is allemaal klaar hoor, ik heb het gedaan. Maar je hebt het niet gedaan. Het is maar een klein voorbeeld. Maar een voorbeeld wat zo in het leven voorkomt, op allerlei manieren. Christus heeft alles gedaan. Er is niets van de heilige eisen van God wat hij niet vervuld heeft en waar hij niet aan beantwoord heeft. Hij heeft de prijs tot de laatste penning toebetaald. En vandaar dat hier gezegd wordt dat deze betaling van Christus dierbaar is. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald is. Dierbaar is het bloed van de Heere Jezus. In de ogen van God de Vader. Want als God de Vader dat bloed van de Heere Jezus ziet. Als hij het volbrachte werk van Christus aanziet. Dan ziet hij dat Christus al die eisen van God heeft vervuld. Al de toorn van God heeft gedragen. De laatste penning heeft uitbetaald. Dan verheugt God de Vader zich in dat betaalmiddel. Dan is God de Vader daar volkomen tevreden mee. Alles is betaald. En daarom ziet God met liefde neer op het bloed van de Heere Jezus. Dierbaar bloed. Want God heeft het werk van Christus lief. God keurt het werk van Christus goed. God ziet in dat bloed van Christus de volkomen betaling voor al de zonden. Maar het is niet alleen maar dierbaar in de ogen van God. Dat God dat bloed van Christus lief heeft. Het wordt ook dierbaar voor allen die de Heere vrezen. En die gaan zien dat ze dat bloed nodig hebben. En die op dat bloed. En in dat bloed mogen rusten, mogen geloven, mogen hopen, mogen vertrouwen. Voor alle die geloven is dat bloed kostbaar en dierbaar. Want juist wanneer Gods kinderen door het geloof iets van de dingen die vanavond onze aandacht vragen gaan zien, dan hebben ze geleerd en hebben ze ingezien dat bij hen de dood en de schuld is. Dat zij zondaar zijn. Ze hebben gezien dat ze zichzelf niet kunnen verlossen. Dat al hun tranen, al hun tobben, al hun zoeken op zichzelf de betaling niet ten volle kunnen geven. De prijs voor de ziel. De betaling die God eist. Nee, dat kunnen ze zelf nooit aanbrengen. Bijeenschraap. En juist als wij gaan zien dat we zondaar zijn. Dat we verloren zijn. En bovendien dat al onze gerechtigheden geen waarde hebben voor God. Dat wij niets hebben aan te bieden en niets hebben in te brengen. Dat alles aan onze kant afgebroken is. Aan onze kant bedekt is met schuld en met de dood. Dan gaan we een verlosser nodig krijgen. Die alles betaald heeft. Dan gaan we de verlossing zoeken bij een ander. En een ander dan met een hoofdletter geschreven. Dan gaan we de verlossing zoeken bij hen. Die prijs die wij niet konden volbrengen. Volkomen betaald heeft. En als we dan iets gaan zien. Al is het nog zo van verre. Van die grote borg en zaligmaker. Dat hij nu nodig is. Dat hij dierbaar is. Dat hij gepast is voor mijn grote nood, voor mijn zondenood. Dan ga ik hem lief krijgen. Dan ga ik naar hem uitzien. Dan is hij de gepaste. Dan is hij de nodige. Dan is hij de geliefde. En als er dan enig licht valt over dat hij nu door bloed te storten, door de prijs van zijn bloed te betalen, dat hij zo nu aan God betaald heeft. Ja, dan zeg ik dierbaar bloed. En dan ga ik ernaar verlangen dat dat bloed nu ook gesprenkeld wordt als het ware aan mijn hart. Dat ik nu persoonlijk door het geloof mag weten. Waar onze catechismus zo vanuit het volle geloof uitspreekt. Dat hij voor mijn zonde volkomen betaald heeft. Kind van God. Schuchter misschien. Die wel eens een blik mocht slaan op die grote koning. In wiens hart liefde leeft voor hem, voor zijn naam, voor zijn werk. O, zoek hem te leren kennen. In dat vaste. In dat volle geloof. Waarvan de schriften spreken. Waarvan onze belijdenis hier zeker ook spreekt. En laat u dan maar alles afnemen. Wat God en zijn Christus in de weg staat. Opdat Christus gestalte mag krijgen. En u het door het geloof mag weten. Hij heeft voor al mijn zonden volkomen betaald. En het in het geloof mag zingen. Zo ver het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij om mijn ziel te troosten. Al mijn schuld en zonde weggedaan. Kijk, dat kan en wil God schenken vanwege het bloed van Christus. En dat is het fundament, het vaste, van God geschonken, onwankelbare fundament, wat alleen troost geeft. Als ik mag weten door het geloof, dat ik van eigenaar veranderd ben. En dat voor mij betaald is door het bloed van Christus Jezus. Het dierbare bloed. Voor al mijn zonden. Als ik daar iets van ga zien. Dan wordt dat bloed van Christus zo dierbaar. Dan wordt dat bloed van Christus zo rijk. Dan wordt het een fontein waarin al de zonden worden weggewassen. Dan wordt het ook een mist van bloed waarin God zijn kinderen aanziet. En omdat hij hen aanziet in het bloed van Christus, ziet hij in hen geen zonde en geen ongerechtigheid meer. Dierbaar bloed waarmee Christus volkomen betaalde. O, zullen we naar zoeken. Zullen we erom smeken, om dat bloed persoonlijk, door de werking van Gods geest, eigen hart te kennen. Zullen we niet rusten, voordat we in dat bloed geborgen zijn, en door dat bloed gereinigd zijn, en in dat bloed het vaste fundament gevonden hebben, De rots der eeuwen die gekliefd is op Golgotha. Want buiten Jezus bloed is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, laten we toch juist om die reden, voor onszelf en voor onze kinderen, staan naar dat bloed en zoeken. Om in dat bloed van Christus, dat voor alle zonden betaald en van alle zonden reinigt, geborgen zijn. Want dat bloed reinigt van de zonde. Maar dat bloed doet nog meer. En we gaan zomaar van stap tot stap de woorden van onze catechismus volgen. Dat bloed reinigt, dat bloed betaalt voor de zonde. En, zegt onze catechismus, dat verlost ook uit alle heerschappij des duivels. Dan moet u goed luisteren. Dat bloed van de Heere Jezus Christus betaalt voor de zonde en verlost uit de heerschappij van de duivel. Dat hoort bij elkaar. Dat mag u niet van elkaar scheiden. Want dat bloed van Christus, dat is een fontein van zaligheid. Dat bloed van Christus, dat betaalt volkomen. En dat betekent dat wanneer wij persoonlijk iets van de kracht van dat bloed in ons leven mogen ervaren, dat dat bloed niet alleen betaalt voor de zonde, maar ook bevrijdt van de zonde en van alle macht van de duivel. En dan moet u er goed op letten dat de catechismus dat in deze volgorde zegt. Met het bloed betaalt de Heere Jezus voor de zonde en bevrijdt hij van de macht van de duivel. Eerst de zonde, dan de macht van de duivel. Weet u waarom dat er staat? Omdat er een groot gevaar is. En dat gevaar is er ook zo onder ons. Dat gevaar leeft in uw hart en in mijn hart. Dat wij die het woord van God kennen, soms op heel listige wijze allerlei uitvluchten zoeken voor de zonde. En een van de manieren waarop wij proberen onder de verantwoordelijkheid voor onze zonde, voor onze schuld en voor ons ongeloof uit te komen, is dat we alle schuld maar schuiven op de duivel. En natuurlijk, de duivel zit achter de zonde. De duivel zit achter het ongeloof. De duivel zit achter al die listen en lagen die hij op deze wereld, die hij onder de mensen zo listig werkt. Maar laten we maar heel erg bang worden. Als we iemand altijd maar horen praten, ik heb zoveel last van de duivel. En alleen maar horen zeggen, ja, de duivel zit er ook tussen. Want als we altijd zo de mond vol hebben over de macht van Satan, en eigenlijk zo heel weinig of nooit spreken over onze eigen zonde en schuld, mijn beste vriend, bent u niet bezig om uw eigen schuld te vergoelijken en te verdoezelen? Bent u niet bezig om Satan te gebruiken, om hem verantwoordelijk te maken voor alles wat u doet, voor de vijandschap die in uw hart leeft? Zo leert God het zijn kerk niet. Zo spreken de schriften ook niet. De schriften spreken over Satan. Maar als de schrift persoonlijk spreekt, dan gaat het allereerst over uw zonde, mijn zonde. Dan kan ik Satan de schuld niet meer geven. Dan kan ik me achter Satan niet meer verschuilen. Maar dan word ik eerlijk voor God. En dan ga ik mijn zonde belijden en zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. Dan gaan we ook zien dat we allereerst verlossing nodig hebben van onze zonde. Van de vijand hier van binnen, van onze onreine gedachten, van onze hemelhoge schuld, van ons ongeloof, van onze onbekeerlijkheid, van de hardheid van ons hart. Heere, Verlos me van mezelf. Verlos me van mijn zonde. Is het onze beide geworden. Omdat wij met onze zonde te worstelen kregen voor het aangezicht van de Almachtige.
Want juist wanneer we nu zoveel last krijgen van onze zonde. En we gaan zien dat we zelf verantwoordelijk zijn voor al onze daden. Dan gaan we ook ontdekken dat Satan daar overal tussen zit en overal achter zit. En dan krijgen we ook iets te zien van de heerschappij van Satan. De macht van Satan. Nee, dat kun je niet altijd allemaal onderscheiden. Je ziet je eigen zonde. En je voelt de machten van Satan. Maar je weet soms niet of het uit je eigen hart opkomt. Of dat het van Satan vandaan komt. En daarom geef je jezelf maar de schuld. Want je weet wat er in je eigen hart kan opkomen en wat er in je eigen hart leeft. Maar toch, ook al is alles vaak niet duidelijk, je voelt dat het niet alleen zonde is en schuld, al is dat wel het eerste. Maar er is ook die heerschappij van Satan. Letterlijk staat er in de Duitse tekst van onze Heidelberger Catechismus het geweld, de kracht van Satan. Kijk, en Satan heeft een geweldige kracht, een geweld, een heerschappij. Mag ik zo wat dingen noemen? Aansluitend enigszins bij de preek van vanmorgen. Wat is dat geweld van Satan? Hoe ziet het eruit? Wel, allereerst is het geweld, de heerschappij van Satan, zijn bedriegelijke macht. Satan is de verleider, de bedrieger van den beginnen. Satans grote doel is het om mensen te bedriegen, om met zijn listen, als de mensenmoordenaar van de beginnen, mensen verkeerde voor te houden en te bedriegen voor de eeuwigheid. Zult u het nooit vergeten, dat Satan die de mensenmoordenaar, de zielenmoordenaar van de beginnen is, dat een van de grootste tekenen van zijn macht en heerschappij is, dat hij mensen bedriegt. Er is reden, gemeente, om bang te zijn voor de bedriegelijkheid van Satan. En de bedriegelijkheid van ons eigen hart. Duizenden heeft hij verslagen. Door ze te bedriegen. En altijd is hij op zoek naar wegen en middelen om mensen te bedriegen. Geestelijk zand in de ogen te strooien. Geestelijk op een dwaalspoor te leiden. Daar is hij in zijn element. Hij zoekt de ondergang van mensen. En als hij ze kan bedriegen door ze te verlokken met allerlei dingen uit de wereld en uit de openlijke zonde. Of als hij ze kan bedriegen door wat geestelijk bedrog. Het is hem om het even. Maar de heerschappij van Satan uit zich in zijn bedriegelijke macht. Er is nog iets, dat is de dwingende macht. Er zit iets dwingends in de macht van Satan. Dat weet u toch wel uit uw eigen leven? Dat alles wat met de zonde te maken heeft, heeft iets dwingends. Het is een dwang in je, die dwingt om de zonde te doen. Paulus klaagde daarover. En ieder mens wat iets beseft van wat zonde is, zal moeten erkennen inderdaad, daar zit in die zonde een dwingende macht. Wel, dat komt omdat Satan dwingt tot de zonde. En iets van zijn dwingende heerschappij heeft hij in de zonde gelegd. En hij oefent dwang uit, tirannie uit, om de mens naar de zonde te dwingen en tot de zonde te dwingen. Dat is de dwingende macht van Satan. Er is ook de beschuldigende macht. Want Satans heerschappij bestaat ook hierin dat hij beschuldigingen inbrengt. Nee, die brengt hij niet in tegen mensen die ver van God leven of zich om de zaligheid niet bekommeren. Juist tegen mensen die met een verbroken hart
naar God zoek. Of tegen mensen die in alle ootmoed de Heere vrezen. Juist tegen hen komt hij met zijn dwingende beschuldigingen. We zien het in de Bijbel, een voorbeeld. In Zacharia 3, daar staat de hoge priester Jozua. En die hoge priester Jozua, die staat daar bekleed met vuile klederen. Dat mocht niet. Want een hoge priester moest een wit kleed aan hebben, een teken van de reinheid. Hij stond daar met vuile klederen en Satan lasterde hem en beschuldigde hem, staat er. Satan wees op al die vuile plekken in het leven van Jozua, op zijn hoge priesterlijke kleed. En zo wijst Satan als beschuldiger vaak de vuile plekken aan in het leven van Gods kinderen. Hij zegt het, kan dat nu gepaard gaan met genade? Je hebt vroeger wel gedacht dat je iets van het werk van Gods genade kende. Toen de Heere tot je sprak, toen je avondmaal mocht vieren met veel bediening van boven. Maar je moet eens kijken hoe slecht het nu met je is afgelopen. Hoe donker het is, hoe toegesloten alles is. Hoe je de afgelopen periode misschien wel slordig geleefd hebt of in zonde geleefd hebt. Hij wijst al die vuile plekken aan. En Luther heeft al eens een keer gezegd, als Satan gaat beschuldigen, zegt hij meestal ook nog de waarheid. Want dan moeten Gods kinderen, als Satans vinger wijst naar die vuile plekken op onze klederen, ook nog zeggen het is waar. Op de beschuldigingen van Satan heb je meest geen weerwoord. Als je ziet op jezelf. Ziet u, daar hebt u nog iets van die macht van Satan. Zijn bedriegende macht, zijn dwingende macht, zijn beschuldigende macht. En dan is er ook nog zijn verleidende macht. Heel bijzonder in het leven van Gods kinderen. Hij probeert ze in verzoeking te brengen. Hij probeert ze te verzoeken tot het kwade. Dat deed hij al in de hof, toen Adam en Eva daar waren. Dat deed hij met de Heer Jezus Christus, toen hij de Heer Jezus verzocht in de woestijn. En zo wil hij nog steeds Gods kinderen verzoeken en verleiden tot de zonde. En die verleidingen kunnen scherp zijn en sterk zijn en machtig zijn. En zo kun je zuchten onder de bedriegende macht, onder de dwingende macht, onder de beschuldigende macht en onder de verleidende macht van de vorst der duisternis. Maar nu staat er dat van alle heerschappij, dus van al die verschillende vormen waarop Satan zijn macht kan uitoefenen, alle listen en lagen die hij ter beschikking heeft, daarvan verlost Christus door zijn dierbaar bloed. Waar kunt u verlossing vinden van de dwingende bedriegelijke macht van Satan? Alleen maar in het bloed van de Heere Jezus Christus. Vergeet het niet, aangevochten kind van God. Voor wie alles zo toe en dicht gesloten ligt. En voor wie Satan misschien in het oor fluistert. Het kan niet meer, bid maar niet meer. Hier wordt het gezegd. Dat wanneer Satan sist. En wanneer Satan fluistert, dat er één middel is wat verlost van alle geweld en macht van de vorst der duisternis. En dat is het dierbare bloed van de Heer Jezus. Hij heeft door zijn bloed Satan overwonnen. En alle lasten en alle macht. En alle heerschappij van de vorst der duisternis gebroken. Juist als we door die machten aangevallen worden. Wat is nodig, kind van God, om aan de voeten van die lijdende borg en zaligmaker te knielen. En te vragen, pleitend op zijn bloed, Heere, u hebt toch die machten van zonde, dood en Satan overwonnen. O, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Mag ik het vragen? Wordt u veel zo naar het kruis van Christus gedreven? Zo naar dat dierbare bloed gedreven? Om de hulp en de kracht van dat bloed van Christus in te roepen over uw leven. Heere, verlos me. Maar de Luther heeft het al gezegd. Te midden van alle aanvechtingen. Hij zegt, is er maar één ding dat kracht geeft. En dat is wanneer ik door 1000 satanische slangen gebeten dreig om te komen, dreig te sterven. Dat ik een blik mag slaan op die koperen slang, op de Heere Jezus Christus. Eén blik op Jezus wonden. Eén blik op zijn verzoenend sterven. En er is genezing voor de beet van de heerschappij van de vorst der duisternis. Zien we hoe dat die enige troost waarvan onze catechismus hier spreekt, gefundeerd is, gegrond is op het bloed van Christus. Want dat bloed betaalt voor de zonde. Dat bloed verlost van alle heerschappij des duivels. En daarom is ook deze vraag, de brandende vraag die we mee naar huis nemen. Waarop is ons levenshuis gebouwd? Het gaat om de gegronde troost. Om het gegronde geloof. Om de gegronde hoop. En om de gegronde liefde. Waarop staat het? Als we zonder God en Christus leven, onbekeerd zijn, kennen we deze troost niet? Of als we misschien ons huis bouwen op wat godsdienstige plichten, of op wat vrome redeneringen, op wat gedachten, wel, het hoeft allemaal niet zo, maar het kan ook zoals ik het zelf bedacht heb. Lieve mensen, dan bedriegen we ons. Want de enige troost in leven en sterven is een gefundeerde troost. Is een troost gefundeerd op het bloed van Christus. Zoek die troost. Nu deze Heere Jezus Christus, die in dit gedeelte van onze catechismus en ook in dit schriftwoord verkondigd wordt, zichzelf laat prediken. En de handen uitstrekt tot verloren zondaren die in de macht van de vorst der duisternis zitten. Tot zondaren die geen penning hebben om te betalen. Die zichzelf niet kunnen verlossen, niet willen verlossen en niet weten waar ze het zoeken moeten misschien. Hij is machtig. Hij is bereid. En hij laat zichzelf nog prediken. Als degene die het zegt, komt alle tot mij. Die vermoeid en die beladen zijt. En ik zal u rust geven. Ziet u dan niet dat er alleen bij hem rust is? Ziet u dan niet dat alleen zijn bloed redt van de dood? Ziet u dan niet dat alleen zijn bloed betaalt voor uw hemelhoge schuld? O, roep dat bloed in, Heere Jezus, reinig me, red me, bevrijd me, verlos me. Want hij kan het. En hij wil het doen. Het is zijn liefste werk. En als u iets van dat wondere fundament hebt mogen zien. Als uw hart daar naar uitgaat. Omdat dat bloed dierbaar voor u geworden is. Ook al mist u misschien die vastheid en die zekerheid. Toch, één ding weet ik. Dat ik dood was en nu mag ik zien. Eén ding weet ik. Dat alleen bij deze redding en zaligheid te vinden is. Deze Heere Jezus Christus wil zijn volk zalig maken. Wil zijn volk dichter en dichter naar zichzelf toebrengen. Wil zijn volk funderen.
op dat ene fundament, op het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonde. En als ik dat bloed mag kennen, en op dat bloed mag rusten, en in dat bloed mag geloven en hopen, dan kan Gods toorn me geen kwaad meer doen. Want al die toorn van God die ik verdiend heb, is uitgeboet in het dierbare bloed van Christus. Die een volkomen verzoening aandraagt voor al de zonde van heel zijn kerk. En die ze verlost uit alle geweld des duivels. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, uw naam mogen we dankzeggen dat er bloed is. Bloed dat eeuwige geldigheid heeft, wat niet vergankelijk is. Bloed wat alleen reinigen kan. En u bidden we voor elkaar. Bidden we voor ons en voor onze kinderen. Heere, bedek ons met dat bloed. Want alleen in dat bloed kunnen voor alle zonden betaald worden. En alleen in dat bloed kan de macht, het brute geweld, het listige geweld van Satan overwonnen worden. Heere, zie ons aan in dat bloed. En wil u ons bekeren voor het eerst en ook opnieuw. Zegen ons deze week die we ingingen. Help ons bij al het werk. Wil u geven. Dat we ook in ons dagelijks leven veel u nodig mogen hebben. En geef genade om u te zoeken en u te vrezen. We vragen het om Jezus wil alleen uit genade. Amen. We zingen onze slotzang, dat is Psalm 116, het 9e vers. Och Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. Psalm 116, het 9e vers.
Gaat heen in vrede, dragend de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.